Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Eurocommissarissen zijn onderweg naar de Oekraïnse hoofdstad voor een top daar met Oekraïne. Oekraïne blijft ondertussen vragen om gevechtsvliegtuigen, maar vooralsnog lijken die er niet te gaan komen. Bij ons zijn buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen, heren.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Geert-Jan, om met jou te beginnen. Vandaag komen dus die eurocommissarissen aan in Kiev. Frans Timmermans is er niet bij. Die is de designated survivor. Andere kopstukken wel. Ursula von der Leyen, Borrell, Michel. Die gaan allemaal wel. Wat staat er allemaal op de agenda?
Eigenlijk alles wat je maar met een land als Oekraïne wil bespreken als Europese Unie. Het is ook niet een eenmalige top. Deze vindt voor de 24ste keer plaats. Het is eigenlijk een jaarlijkse bijpraatsessie. Maar nu natuurlijk volledig ook in het teken van de situatie in Oekraïne zelf met de Russische oorlog daar. We gaan meer horen vrijdag, denk ik, over een speciaal Oekraïne-tribunaal in Den Haag en welke rol de EU daarin wil spelen. En een ander punt om alvast aan te stippen is dat Josep Borrell, de buitenlandschef, gaat aankondigen dat er 30.000 Oekraïners militair getraind gaan worden door EU-landen. Dat zijn dus kappers, dat zijn IT'ers. Iedereen die zich wil laten trainen als Oekraïner, die kan dat laten doen. En dat is concreet. Nu heb je al 15.000 Oekraïners die zich laten trainen. En daar komen er nog 15.000 bij. Vanuit Brits perspectief kun je wel afvragen of 30.000 nou zoveel is. Want de Britten doen er ook 30.000 in één jaar. Dus als heel EU kun je stellen, het is ook al wat aan de magere kant als je er toch voor gaat.
Ja, er is natuurlijk ook veel discussie over het mogelijk toekomstig EU-lidmaatschap van Oekraïne. Oekraïne wil dat graag. Binnen de EU is er wat meer tegenwerking, hè, zou je kunnen zeggen. Hoe staat die discussie ervoor?
Gisteren zei een EU-diplomaat tegen mij, het is geen vraag meer of Oekraïne lid wordt van de EU, maar wanneer? En dat wanneer, daar zit ook de discussie in. Namelijk Emmanuel Macron, die een tijdje geleden zei, het gaat nog decennia duren. In Oekraïnse oren kwam dat over als Sint-Jutemis. Daarom is Oekraïne heel slim natuurlijk, vlak voor deze top weer een lobby gestart. En hebben ze gezegd, nou, wij kunnen wel in 2026 er klaar voor zijn. Ja, von der Leyen en Michel, die zijn wel voorstander van wat meer snelheid voor Oekraïne. Maar binnen 2 jaar gaat het natuurlijk niet gebeuren. En ik denk dat je er op die manier naar moet kijken, Mijn. Het is ook gewoon één groot spel van beide kanten. En met name Oekraïne heeft een fantastische PR-campagne. Want ja, die decennia van Macron, als je daar 2 jaar tegenover zet als eigen voorwaarde, dan ga je misschien ergens in het midden belanden. Nou, dat is dan al winst voor Oekraïne. Hetzelfde geldt voor dat corruptie hoog op de agenda staat. Hè? Corruptiebestrijding in Oekraïne. Wat zie je? De een na de andere oligarch, die wordt ineens aangepakt in Oekraïne onder Zelensky. Dat klinkt natuurlijk fantastisch zo vlak voor zo'n top. Maar vergeet niet dat dat wel heel toevallig is. En ook dat er persoonlijke vetes tussen kunnen zitten. Dus alles kan net wat anders zitten dan het lijkt.
Ja. Bernard, first things first. Er moet ook nog even een oorlog gewonnen worden natuurlijk. Oekraïne zegt daarvoor vliegtuigen nodig te hebben. Straaljagers, F-16's. Daar is het Westen wel weer verdeeld over. Eigenlijk vergelijkbaar als met de tanks. Zie jij het gebeuren dat er uiteindelijk F-16's richting Oekraïne gaan?
Kans lijkt mij heel gering. De tegenstand is groot. Kijk, elke staatsman in deze kwestie zal zeggen, je moet nooit iets uitsluiten. Hè? En dat is ook bijvoorbeeld de formulering van Macron geweest en ook van anderen. Maar naar mijn idee is het een onhaalbaar plan. En in de eerste plaats, hoe voer je het uit? Want ja, F-16's leveren, dat kan niet. Want er zijn geen getrainde F-16 piloten. Dus die moeten allemaal eerst worden getraind in het buitenland. Dat duurt heel lang. Mm-hmm. Er wordt ook over gesproken over die estafette manier. Dus je levert F-16's aan een land dat ze al heeft. Bijvoorbeeld Polen. En Polen heeft in zijn arsenaal ook nog een aantal MiG-29's. Die kunnen ze dan aan Oekraïne geven. Want daar kunnen ze wel op vliegen. Maar ik zie het niet gebeuren om gewoon strategische redenen. Op het moment dat je gevechtsvliegtuigen inzet, dan wordt het heel moeilijk om wat dan heet het theater van de oorlog goed af te bakenen. De kans dat er dan een aanval wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld op Russisch grondgebied, is enorm. En ik denk dus dat ze dat risico simpelweg niet willen nemen.
Over theater gesproken, het is natuurlijk ook theater voor een deel dat al die eurocommissarissen naar Kiev komen. Een land in oorlog. Kiev dus hoofdstad van een land in oorlog. Is het nou ook qua signaal slim om daar zo'n top te halen? Het signaal richting Moskou?
Jawel, omdat kijk, je hebt allerlei discussies door elkaar lopen. Bijvoorbeeld dat EU-lidmaatschap, dat zit er aan te komen, maar zeker niet in 2 jaar, hebben ze gezegd. Maar wel op wat langere termijn, zoals Geert-Jan net aangaf. Totdat die oorlog begon, was dat eigenlijk helemaal nauwelijks bespreekbaar. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats, de landen die Oekraïne helpen en verdedigen, die doen dat op grond van artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties. Je hebt het recht om een land dat wordt aangevallen hulp te bieden. En het is dus ook één groot, laten we maar zeggen, uiting van solidariteit. En dat is politiek belangrijk. En concreet gaat het natuurlijk om geld en wapens, dan even niet over gevechtsvliegtuigen. Ja. Maar wel over alle vormen van geschut, munitie, waar ze tekort aan hebben. En ook vooruitkijken, als dit ooit voorbij is, hoe wordt de relatie dan en wat kunnen we doen aan de wederopbouw? Dus ik denk dat het als politiek en strategisch signaal best aardig is. Maar het is allemaal symbool. Allemaal symboolpolitiek.
Ja. Geert-Jan, opmerkelijk bericht afgelopen week van de Oekraïnse premier. We weten het afgelopen half jaar is Oekraïne continu in gevecht om ook de energievoorziening in het land op peil te houden. En die heeft nu gezegd, Oekraïne kan qua energievoorziening de winter doorkomen. Hoe gaan ze dat doen?
Ja, die opmerking schetste wel wat verbazing, omdat we natuurlijk een tijdje geleden allemaal acties op touw zagen gezet worden. Ook van Nederlanders die allemaal dieselgeneratoren naar Oekraïne gingen brengen. Aggregaten, noem maar op. Ja, wat is er nu gaande? Kijk, Rusland voert sinds medio oktober aanvallen uit op vitale Oekraïnse energieinfrastructuur. Eigenlijk is er sinds 10 oktober geen energiecentrale of substation in Oekraïne dat niet beschadigd is. Nu zijn er dus rolling cuts. Oekraïne heeft dus schematisch stroom. En ik sprak daarover met de CEO van Oekraïnergo. Dat is de nationale netbeheerder. En waarom kan Oekraïne de winter doorkomen? Nou, dit is het antwoord van CEO Volodymyr Kudrytsky.
Well, first of all, and it may sound surprising for you, but the biggest factor that allowed us to restore the power grid quicker than they are able to destroy it is air defense. And of course, air defense systems that were supplied over the recent few months to Ukraine from our Western allies and partners, they changed the gameplay completely.
Ja, dat is interessant, hè, Meijnert. Je kunt natuurlijk het hebben over je wil meer importcapaciteit van stroom vanuit de EU. Je wil zoveel mogelijk dingen kunnen repareren die beschadigd zijn. Maar de CEO van Oekraïnergo zegt, de gamechanger is eigenlijk het feit dat Patriot, dat de luchtafweer is geleverd. Ja. Dat zorgt ervoor dat het gewoon niet beschadigd raakt of minder snel beschadigd.
Ja, nou, blijft interessant natuurlijk. Bernard, we hadden het net over de lidmaatschap van de EU voor Oekraïne. Er is ook nog op tafel ligt een eventueel een lidmaatschap van de NAVO, hè? Kersverse Tsjechische president Petr Pavel, die denkt dat Oekraïne op korte termijn wel al lid kan worden van de NAVO. Is dat echt iets wat bij de NAVO-leden op tafel ligt?
Nee. Dat is niet iets wat op tafel ligt en ik zie dat ook niet gebeuren. Om een hele simpele reden, Meijnert, op het moment dat je Oekraïne lid zou maken van de NAVO, ook al was er geen oorlog uitgebroken, hè, want die discussie heeft langer gelopen, dan heb je ook alle lusten en lasten van dat lidmaatschap. Nou, ik denk dat heel veel landen zich daar eenvoudigweg tegen zullen verzetten. Ik noem maar wat, Turkije zal daar niet mee akkoord gaan en dan is het al over het verhaal. Maar bovendien, dan heb je ook de verplichting van de artikels 4 en 5 uit het handvest. Dat betekent dus dat als de spanningen oplopen, dan moet je bijeenkomen om de strategie te bespreken. En als er een aanval komt, dan moet je als NAVO-leden dat land allemaal te hulp komen. Dat doen we nu ook al. Maar op dat moment moet je echt mee gaan vechten. Dus dat zou een drastisch andere situatie zijn dan deze. En de NAVO, ik kan me niet voorstellen dat ze dat doen. En er zijn ook heel veel woordvoerders binnen de NAVO die zeggen, nee, die kant moeten we niet op.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.